Gemeente, er zijn twee schriftlezingen. De eerste is uit het Oude Testament, uit Psalm 77. En dan mag ik u uitlezen de versen 1 tot en met 10. En de tweede schriftlezing is uit het Lucas-evangelie, het eerste hoofdstuk, de versen 39 tot en met 55. Maar mag ik eerst lezen uit Psalm 77, de versen 1 tot en met 10. Dan uit het woord van God voor de koorleiders over Jedutun van Asaf een psalm. Mijn stem klinkt tot God en ik roep. Mijn stem klinkt tot God en Hij zal mij aanhoren. Op de dag van mijn benauwdheid zocht ik de Heere. Mijn hand was 's nachts uitgestrekt en verslapte niet. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, dan kermde ik. Peinsde ik, dan bezweek mijn geest. U hield mijn ogen wakend. Ik was verontrust en sprak niet. Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren van vroegere eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel. S'nachts peinsde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Zou de Heere dan in alle eeuwigheid verstoten en voortaan niet meer goedgezind zijn? Houdt zijn goede tierenheid voor altijd op? Komt aan zijn toezegging een einde van generatie op generatie? Heeft God vergeten genadig te zijn? Of heeft Hij zijn barmhartigheid door toren afgesloten? Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is uit het Lucas-evangelie. Het eerste hoofdstuk, de verzen 39 tot en met 55. We lezen daar: in die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. En ze kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En zij riep met luide stemmen en zei: gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. En Maria zei: mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want Hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. En heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël zijn knecht door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking zijn de versen 46 en 47. Waar we lazen: en Maria zei: mijn ziel maakt grote Heere, en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. In Lucas 1 lezen we hoe de engel Gabriel aan Maria verschijnt en haar aankondigt dat uit haar de Heer Jezus geboren zal worden. De grotere kinderen zullen zich vanmorgen afvragen en zeggen: was het duidelijk te zien dat het een engel was die bij Maria is geweest in haar huis? En was Maria niet bang? Dan zeg ik nee. Zijn verschijning was voor haar niet angstaanjagend. Wel werd Maria zeer ontroerd over wat de engel tegen haar zei. Die woorden die brachten haar in verwarring. Wat had dat te betekenen? Ze werd ontroerd. Wat hadden die woorden in zich? Nu, dat heeft de engel Gabriel haar verteld. Uit Maria zou de Heer Jezus geboren worden. De Messias, Gods Zoon. En nu zouden we verwachten dat Maria de engel zou hebben overspoeld met vragen. Zo in de zin van: wat zullen de mensen wel niet denken als ze zien dat ik in verwachting ben, maar niet getrouwd ben? Of wat moet Jozef wel niet van me denken? Maar gemeente, al die vragen heeft Maria niet gesteld. En dat hoefde ook niet. Want er staat in Gods woord geschreven in het Oude Testament, in Jesaja 4 vers 5. Want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen. Over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen. Wat betekent dat? Wat is hier bedoeld met beschutting? Dat betekent dat op iets wat uit God is, wat God werkt, dat daar voortdurend de Heere zijn oog op houdt. Dat beschermt hij, dat dekt hij als het ware af. Dat kan niet beschadigd worden. Dat ontsnapt geen ogenblik aan zijn aandacht. Hij beveiligt het. Hij beschut het. En Maria wist dat. En daarom was haar sterkte in stilheid en vertrouwen. Dat is ook een woord uit het Oude Testament, uit Jesaja 30 vers 15. Dan komt er rust in het leven. Ze mag dat loslaten en helemaal overgeven in de handen van de Heere. Haar sterkte was in stilheid en vertrouwen. Voordat de engel Gabriel wegging bij Maria, liet hij weten dat haar oude nicht Elisabeth ook in verwachting was. Letterlijk zei hij: en zie, Elisabeth uw nicht is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was de zesde. Maria begreep dat ook dit Gods werk was. Hier kwam de raad des Heren tot stand. Ook hier gebeurde iets wonderlijks. En de engel Gabriel zal haar dat niet voor niets bekend hebben gemaakt. En daarom maakte Maria zich na het vertrek van de engel reisvaardig om haar nicht Elisabeth te gaan bezoeken en haar te vertellen dat uit haar de Messias geboren zal worden. Maar gemeente, dat liep ook allemaal anders dan gedacht en verwacht. We hebben het samen gelezen in Gods woord. Het staat geschreven in die versen 41 tot 43 en vers 45. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, Zo sprong het kindeke op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met grote stem en zei: gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw buik. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heren gezegd zijn, zullen volbracht worden. Hebben de kinderen het ook begrepen bij het lezen daarnet uit de Bijbel? Maria dacht: ik ga nou naar mijn nicht toe, naar Elisabeth, en ik ga haar dat grote wonder vertellen wat er plaatsvindt. Maar als ze bij Elisabeth komt, dan hoeft ze geen woord te zeggen. Nee, Elisabeth, die weet het al. De Heere heeft het al aan haar verteld. En ze eindigt haar woorden met te zeggen: zalig is zij die geloofd heeft. Zij weet precies, woord voor woord, alsof ze erbij is geweest toen de engel Gabriel bij Maria kwam. Zij noemt Maria de moeder mijns Heren. De woorden van Elisabeth bevestigen de woorden van de engel. En zalig is zij die geloofd heeft, die het woord van God overgebracht door een engel heeft geloofd. Maar gemeente, geloof kan niet gebaseerd zijn op de verschijning van een engel. Het gaat om het woord, ook in het leven van u en van mij. Soms kan de nood hoog zijn, de geestelijke nood. En dan leeft het eigenlijk in het hart bij u en bij mij, dat we zeggen: Heere, zou u dat ook eens willen laten merken, dat u mij ook op het oog hebt en ook van mij houdt. Maar als we dat doen, zijn we niet goed bezig, dat weet u, gemeente. Want als we om een andere weg vragen om zalig te worden dan de weg die de Heere zelf geopenbaard heeft, de weg van het geloof in het volbrachte werk van de Heere Jezus. Als we zeggen: die weg die wil ik niet, die weg van het geloof, nee, wilt u voor mij maar een apart teken doen, dan achten we het bloed van de Heere Jezus onrein. En dat weigert God, dat loopt op niets uit. Zalig is zij die geloofd heeft. En dat is waar. Opvallend is ook het respect en de eerbied waarmee Elisabeth Maria begroet. Zeker in die tijd was het normaal dat de jongeren de ouderen met respect begroeten. Elisabeth was immers een vrouw in de levensavond. Maar hier liggen de verhoudingen anders. En dat brengt Elisabeth tot uitdrukking. Luther zei: eerst werd Maria in het geloof moeder, en daarna pas daadwerkelijk. Zou zij niet hebben geloofd, dan zou ze haar kind niet hebben ontvangen. Wie gelooft, zal zalig worden. Dat is de grondregel, de basisregel van het Nieuwe Testament. En nadat Elisabeth geëindigd had te spreken, nam Maria het woord. En dan staat er geschreven: en Maria zei: mijn ziel maakt grote Heere, en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Ik geloof dat het goed is dat ik er een keer op wijs. Ik werk het hier vanmorgen niet uit. Maar hier wordt gesproken over ziel en over geest. Dat onderscheid maakt ze ook in haar lofzang. Dat onderscheid, dat komen we ook op heel wat plaatsen in Gods woord tegen. Denkt u maar eens aan Het woord van de apostel Paulus in 1 Thessalonicense 5 vers 23. Waar die zegt, en de God des vredes zelf heilige u geheel en al. En dan krijgt u het. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Dat onderscheid tussen geest, ziel en lichaam. Maria maakt dat onderscheid ook. Ook de Heere Jezus maakte dat onderscheid zo. Lezen we in Johannes 11 dat hij zeer bewogen werd in de geest. En in Johannes 12 zegt de Heere, nu is mijn ziel ontroerd. Hij maakt ook onderscheid tussen ziel en tussen geest. Het is niet de plaats van morgen om dat uit te werken. Het is meer geschikt voor de Bijbelkring. Maar ik wilde daar toch een keer vanmorgen de vinger bij leggen. Dat u daar eens over nadenkt. Als Maria zegt, mijn ziel maakt grote Heere. En mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Dan schrijft Calvijn bij deze woorden. Haar ziel prijst de Heere en maakt hem groot. Maar pas nadat zij eerst de vreugde des geestes had leren kennen. Calvijn geeft hier in één grote volzin de sleutel aan die past op dat slot wat toegang geeft tot die drie begrippen. Gemeente, Maria's ziel maakt de Heere groot en haar geest verheugt zich in God haar zaligmaker. En zij doet dat omdat de Heere haar nederheid heeft aangezien. In de herziene Statenvertaling staat er haar nederige geest. Dat is een duidelijke vertaling van wat er staat. In de tweede plaats, omdat hij grote dingen aan haar heeft gedaan. In de derde plaats, er aan zijn barmhartigheid geen einde komt. En in de vierde plaats, omdat hij zijn belofte aan de aartsvader zal nakomen. Maria maakt de Heere groot, looft en prijst hem. Vier redenen heeft ze daarvoor. Maria zingt als de verlossing een aanvang neemt, als de Heere er daadwerkelijk mee begint. In de lofzang van Maria wordt geen geheel nieuwe zienswijze op Gods woord weergegeven. Integendeel, je raakt onder de indruk, gemeente, als je dat voor jezelf eens thuis rustig doorneemt en vooral ook de tijd neemt, dan zult u ook zien dat die lofzang van Maria helemaal ingebed is in de volle breedte van het Oude Testament. Overal komt wel wat vandaan. Als Maria de mond open doet, vervuld van de Heilige Geest, dan is ze in gesprek met al die geslachten die haar zijn voorgegaan. Van verre die rijkdom hebben mogen zien. Maar het niet hebben mogen meemaken. Daar dingen over gesproken hebben. In moeite en zorg daardoor geworsteld hebben. Maria kent het Oude Testament. Haar lofzang is een lofzang die zich aansluit bij die vele, vele stemmen in het Oude Testament. Een prachtig geheel. Maria's lied, dat is het geopenbaarde woord van God. Haar woorden vinden we terug bij de oudvaders, bij profeten, bij psalmisten. De woorden waarmee haar ziel de Heere groot maakt. Ik neem er zomaar een paar uit. Psalm 103. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is. Ja, dat doet ze. Psalm 96. Want hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten met gerechtigheid en de volken met zijn waarheid. Haar lied sluit daarop aan. Psalm 72, naam, zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. En gelooft zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. Daar loven mensen met alles wat in hen is, de volkomenheid van God. De gelovigen uit het Oude Testament hebben intens verlangd te zien wat Maria heeft gezien. Denk u maar aan vader Jacob, kort voor zijn overlijden hoorden we zijn gebed. Als die zegt, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Mag ik u ook wijzen op Hanna? Er is zo'n verwantschap tussen de lofzang van Maria en die lofzang van Hanna. Mijn hart springt van vreugde op in de Heere, zegt Hanna. Mijn horen is verhoogd in de Heere. En ook David, Psalm 13. Maar ik vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Gemeente, ik kan zomaar doorgaan. Psalm 20, vers 6. Psalm 35, vers 9. Jesaja 12, vers 6. Het lied van Maria is ingebed in de breedte van het Oude Testament. Daar vindt u Maria's lied dat nu in vervulling gaat. En bovendien mag Maria de moeder zijn van de Heere. Geslachten zijn voorbij gegaan. Eeuwen zijn verstreken waarin Gods kinderen niets hebben gezien dat leek op de inlossing van Gods belofte. En dan toch dat woord van David. Maar ik vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ook al zie ik het nu niet. U hebt het gezegd, dus zal het gebeuren. Aan die verwachting kunnen dood en graf geen einde maken. Maria's mond looft en prijst de Heere. En ze zegt ook waarom ze dat doet. Het is omdat de Heere de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Gemeente, voor alle duidelijkheid. Dat woord nederheid, dat heeft ook echt niets uitstaande met het woord nederigheid. Nederigheid is dikwijls de dekmantel van een grote eerzucht, van hoogmoed. Maar hier staat het woord nederheid. Het woord wat in de grondtaal staat, dat komt ook maar 4 keer voor. Er zijn plaatsen waar de Statenvertalers datzelfde woord vertalen door vernedering. Dan zegt u bij uzelf, waar staat dat nou op? Wat bedoelt ze daar nou mee met die nederheid, met die vernedering? Ja, met die lage staat. Staat dat op haar maatschappelijke status? Dan zeg ik nee. Daar gebruikt de Heer het ook niet in die paar keer als hij het in zijn woord gebruikt. Het ziet meer op het mens zijn van nature. Op wie we zijn in Adam. Maria is niet alleen dochter van Abraham, maar is ook dochter van Adam. Dochter van de verlorenheid en van de schuld. Mogen toch één ding duidelijk zijn. Zolang een mens niet overtuigd is geworden van zonde, is er bij hem ook geen plaats voor genade. En is er ook geen echte behoefte aan. Dan moeten we eerlijk zijn naar elkaar. Zolang een mens niet overtuigd is geworden van zonde, is er ook geen behoefte aan de genade. Nederheid, vernedering. Er wordt gesproken in Handelingen 33 over de Heer Jezus. En dan wordt er van hem gezegd dat in zijn vernedering, en dan staat er hetzelfde woord wat zij hier gebruikt in de lofzang. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. Dat was toen de Heer Jezus de last van onze zonden en schuld op zich heeft genomen. En God de Vader hem heeft verbrijzeld aan het kruis. Gezang 2 achter de psalmen, we hebben het zojuist gezongen voor de prediking, spreekt dan ook over haar lage staat. Dat wil zeggen klein voor God zijn en van genade leven. God ziet om naar mensen in de diepte. De Heere heeft Maria's lage staat aangezien. Maria behoorde tot de gemeente die de verlosser nodig had. Ook Maria kon zelf de verlosser niet voortbrengen. En nu zegt zij, God heeft mij aangezien. Die God die nederige vertroost. Zo staat het in 2 Korinthe 7 vers 6. Want grote dingen heeft aan mij gedaan. Hij die machtig is. En heilig is zijn naam. Gemeente, in haar lofzang is Maria als het ware in gesprek met profeten en psalmisten. Ook met de psalmist van Psalm 77. We hebben een stukje gelezen. De eerste 10 versen. Het werd al snel duidelijk. De psalmist worstelde met een vraag. Hij vraagt zich af, houdt zijn goede tierenheid, dat is de goede tierenheid van God, houdt die op in eeuwigheid? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toren toegesloten? Het zijn allemaal wezenlijke vragen. Het kan zijn dat het leven jarenlang voortkabbelt op de stroom van de voorspoed. En dan van de ene dag op de andere verandert het leven. Het kan zijn dat wij te lijden krijgen van vervolging, van oorlogsomstandigheden. Maar het kan ook de diagnose zijn van de behandelende arts. En je loopt aan tegen dat onvermijdelijke. Je kunt jezelf niet helpen. En je vraagt je af, waar is God die psalmen geeft in de nacht? Psalm 77 gaat over mensen die overstelpt worden door verdriet. En die zeggen, Heere, waar bent u? De psalmist zoekt het niet bij mensen, oh nee. Ten dagen mijner benauwdheid zocht ik de Heere, schrijft hij. En mijn hand was des nachts uitgestrekt en liet niet af. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Herkent u zoiets? Het zijn dagen waarin je niet weet waar je het zoeken moet. Van welke kant je het ook bekijkt, je ziet alleen maar donkerheid en duisternis, geen sprankje licht, geen beetje uitzicht. Heere, waar bent u? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Wie om zich heen kijkt en ziet wat er gebeurt en wat mensen propageren, wordt bedroefd. Het wordt er niet beter op, integendeel. En ik weet het ook wel. De ouderen hebben altijd naar de jongeren gekeken en zeggen wat zij doen, dat was in onze tijd onmogelijk. Maar gemeente, het gaat veel verder. Daar zit het er niet in. De psalmist zegt, trekt God een streep zegt de Heere, tot hiertoe en niet verder. Is er bij God een grens bereikt? Hebben Gods beloften een einde genomen? Luistert God niet meer naar het gebed? Laat God de mens aan zichzelf over. Als dat zo is, dan is er geen enkel uitzicht meer. Dan wacht alleen nog maar donkerheid en duisternis. We beleven het toch in onze tijd, gemeente, hoe het werkelijkheid wordt wat beschreven staat in Psalm 2. De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. De verloedering van onze samenleving neemt hand over hand toe. Het gedachtegoed uit de afgrond wordt je opgedrongen. Hebben Gods beloften een einde genomen? Zo vraagt de psalmist. Breekt er ook voor de Heeren een moment aan dat hij zegt: nou is het genoeg geweest. Nu nemen mijn beloften een einde. En dan komt er Maria. Maria zingt haar lied. En Maria zegt: van zere wegen, vervuld door de Heilige Geest. Nee. Ze mag geleid door de Heilige Geest in de toekomst kijken. En dan staat het voor haar vast. Al de geslachten zullen mij zalig spreken. Al de geslachten die nog zullen komen. Hoezeer de boze zich inspant om Gods werk te vernietigen, de Heere verklaart zijn werk bij voorbaat niet te vergeefs. In ieder geslacht zullen er weer zijn die in het geloof de Heere loven en danken voor de komst van Hem die de waarheid is en die het leven is. In ieder geslacht zullen er weer mensen zijn die in de Heere geloven, Hem liefhebben, zijn woord bewaren. Wie door genade Hem mag kennen als zijn borg en zaligmaker, die kan met open vizier en vol vertrouwen naar de toekomst kijken en zich verheugen in het nageslacht. Er valt geen aarzeling te bespeuren als Maria het uitjubelt in haar lofzang. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Aan Gods barmhartigheid komt geen einde. Waarom is zij hiervan zo vast overtuigd? Doordat zij heeft gehoord dat het haar geboren zal worden een zoon, die tevens Gods zoon is. Dat is voor haar het bewijs dat aan Gods goede tierenheid geen einde komt. Geslachten komen, geslachten gaan. Maar in dat alles blijft Gods raad bestaan. In iedere generatie zal er weer een rest zijn, een overblijfsel zijn, die de Heere dient en voor wie Gods woord een lamp voor hun voet is. Dat wat God beloofd heeft in zijn woord, dat zal op zijn tijd en op zijn wijze werkelijkheid worden. Nadat Maria in de verzen 45 tot en met 50 Gods genade en barmhartigheid bezongen heeft, profeteert ze in de verzen 51 tot en met 55 over de toekomst van Israël. En dan profeteert ze over onderwerpen die ver boven haar persoonlijk leven uitgaan. Ze profeteert over wat er zal gebeuren nadat het woord vlees is geworden. Dat zal een tijd zijn waarin de verhoudingen worden omgekeerd. Wat hoog is, wordt laag. De armen worden rijk, de rijken worden arm. en ledig weder weggezonden. Dat is de tijd die komt nadat de Heere Jezus zijn bloed heeft gestort, tot reiniging van hen die in hem geloven en hem volgen. Het gaat zelfs nog verder. De Heere zal een keer brengen in het lot van zijn volk Israël. De Heere noemt hem zijn knecht. Zo staat het ook in Jesaja 41. Maar gij Israël, mijn knecht. Gij Jacob, die ik verkoren heb. Het zaad van Abraham, mijn liefhebber. En God vergeet zijn knecht niet. Toen Maria haar lofzang deed horen, was ze droevig gesteld met Israël. U weet het zuchten onder het juk van de Romeinen. Een situatie die zou uitlopen op het ophouden van Israël als natie, het niet meer voortbestaan als natie. De verstrooiing over alle landen van de wereld heen van dat volk. Een weg van veel lijden. De Heer Jezus heeft tijdens zijn rondwandeling op aarde hierover met zijn discipelen gesproken. Maar daarmee houdt het volk van Israël niet op Gods bondsvolk te zijn. Dat weten de Joden tot op deze dag. Als dan ook de wijzen uit het oosten vragen waar de koning der Joden geboren is, dan hoeven de overpriesters en schriftgeleerden geen seconde na te denken. Het antwoord op die vraag werd al eeuwen tevoren gegeven door de profeet Micha. Maar dan gaat het erom wat hij zegt, gemeente. Dan zegt hij: en gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voorkomen die een lam God zal zijn. Nee, dat staat er niet. Is wel gebeurd. Maar Micha gaat nog verder. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Ook de discipelen keken daar naar uit. Een tijd waarin de Heer Jezus niet als lam Gods in hun midden zal verkeren, maar heerser zal zijn. Het hield de discipelen bezig, zelfs kort voor de hemelvaart van de Heer Jezus vroegen ze nog aan hem: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Ze twijfelden er niet aan of dat moment moest nog aanbreken en de Heer ontkende het ook niet. In Jesaja 54 lezen we: in een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij u er ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. En hetgeen de Heere in de toekomst met Israël zal doen, ziet Maria in haar loflied. Gods liefde en Gods barmhartigheid. De apostel die ook over deze dingen spreekt, zegt dat deze dingen pas zullen geschieden nadat de volheid der heidenen zullen zijn ingegaan. Gemeente, sinds Maria haar lofzang zong, zijn er inmiddels 2000 jaar verstreken. En nog steeds zijn Gods beloften aan zijn bondsvolk niet in vervulling gegaan. Als Maria in het huis van Zacharias en Elisabeth, geleid door de Heilige Geest, profeteert over die verre toekomst, dan spreekt ze erover alsof het al gebeurd is. Is u dat opgevallen? Tot 7 keer toe begint die zin met: hij heeft Hij heeft. Hij heeft Israël als zijn knecht opgenomen. Vanuit de grondtaal mag je het ook vertalen. De helpende hand naar hem uitgestoken. Opdat hij gedachtig waarde de barmhartigheid. Hij heeft machtigen van de troon afgetrokken. Hij heeft de nederige verhoogd. Als Maria mag profeteren over de toekomst, dan gebeurt dat tot 7 maal toe in de voltooide tijd. Hij heeft. Ze spreekt erover alsof de Heer zijn belofte al heeft ingelost. God is getrouw. Hij is barmhartig. Op zijn woord kunnen we op aan. En zijn woord weet ook van geen wankelen. Dat is het woord dat vlees is geworden. In deze tijd van het jaar, dan kruip ik altijd door dat eerste hoofdstuk van Johannes heen. Altijd weer nieuwe dingen lezen, misschien u ook. Prachtig. Het woord is vlees geworden. Wat is het dan van belang dat u en ik in dat woord blijven? Want dat woord is eeuwig. En wie in dat woord blijft, is ook eeuwig. Die is van de dood overgegaan in het leven. U zegt, ik heb er zo moeite mee, ik heb niks in handen. Ik zou meer zekerheid willen van de Heere. Dan neemt u in gedachten mee naar Golgotha. Daar heeft hij zich doodgeliefd. Met zo'n intense liefde naar mensen die van hem niks moesten hebben toen hij op aarde kwam. Wie in dat woord blijft, is van de dood overgegaan in het leven. En die zal ook niet beschaamd worden. Niet in tijd en niet in eeuwigheid. Amen.